Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 139, daarvan het eerste en het veertiende vers. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 25 het achtste vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing in deze avond is uit het evangelie naar Johannes het eerste tot en met het 18e hoofdstuk, het eerste tot en met het 27e vers. We noemen Johannes 18, vers 1 tot 27, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het achtste vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Johannes 18. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen, wien zoekt gij? Zij antwoordden hem, Jezus de Nazarener. Jezus zeide tot hen, ik ben het. En Judas die hem verriet, stond ook bij hen. Als zij dan tot hen zeiden, ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hen dan wederom, wien zoekt gij? En zij zeiden, Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend namen de dienaar der, en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelfde jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had, dat het nut was dat één mens voor het volk stierven. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaar stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmde zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben. Wat ik tot hen gesproken heb, zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als zij dit zeiden, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggende, antwoord gij al zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas, de hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem, zijt gij ook niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. En een van de dienstknechten des hoge priesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond op deze Lijdenszondag, die ook een voorbereidingszondag is, nadenken over de bekende geschiedenis van de verloochening van Petrus. En de schriftwoorden kunt u vinden in de versen 15 tot 18 en 25 tot 27. 15 tot en met 18 en 25 tot en met 27. Daar lezen we Johannes 18 vanaf vers 15. En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. Deze discipel nu was de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was en warmde zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. En dan ook vers 25 tot 27. En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem, zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. Een van de dienstknechten des hoge priesters, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide, heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken? Heren, wij worden er vanavond vanuit uw woord bij bepaald dat u spreekt. En wat u spreekt is de waarheid. Zoveel malen had u het aan Petrus gezegd en hem ervoor gewaarschuwd, dat hij u driemaal zou verloochenen. En wat u gesproken hebt gebeurde. Die pijnlijke, diepe val van degene die de vooraanstaande was onder de discipelen. Ze vond plaats. En niet alleen was dat een bevestiging van wat u gesproken hebt, maar zelfs in de leidingen van uw voorzienigheid bleek het ook nog dat waar is wat u zegt, want de haan kraaide. En zo spreekt u nog door woord en in de geschiedenis, in uw heilige schrift, en ook in de gebeurtenissen in ons leven. Alles zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon, zouden we op dingen kunnen wijzen. Waardoor u spreekt en sprak. En dan weet u, Heere, wat dat alles heeft uitgewerkt in ons leven. Of wij daardoor wakende en biddende zijn geworden, zoals uw woord dat van ons vraagt. O God, wanneer wij vreemdeling zijn aan die heilige gave van het wakend en het biddend zijn. Wil u het ons dan leren? Wil u daartoe de prediking van het woord van deze avond ook gebruiken? Want wij zijn mensenkinderen, zondaren, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Wij wankelen zo spoedig en zo vanzelfsprekend, als u het niet verhoedt. En zelfs wanneer we genade kennen, dan moeten we het nog belijden dat wij voor struikelen behoed moeten worden en dat u ons met uw heiligt moet voorgaan. Anders worden we net als Petrus, ondanks de waarschuwingen, bevallen. Heere, bewaar ons daarvoor, door de kracht van uw genade. En wil daartoe ook uw woord gebruiken. We bidden u, wil u vanavond ons allen gedenken. En vanuit uw woord niet alleen op deze noodzakelijke dingen wijzen, maar ons ook in allerlei andere opzichten onderwijs geven. We hebben het zo ontzaggelijk nodig. Dat hebben ook zij nodig die misschien alleen maar uit gewoonte naar de kerk komen. Misschien zelfs omdat ze moesten. Heren, wat zou het een zegen zijn, en u kunt het toch doen, wanneer vanavond onder de dienst dat radicaal veranderen mocht. En uw woord hen zo in het hart mag grijpen, dat ze onrustig worden. En dat alle gevoelens van onverschilligheid en van schouderophalen worden weggenomen. Dat we gaan zien wat onze wezenlijke nood is. Dat we gaan ontdekken hoe arm we zijn in onszelf. Heere, wil u dat geven, ook aan hen die misschien niet uit gewoonte gaan of omdat dat nu eenmaal zo moet, maar die zich toch interesseren en betrokken weten bij uw woord. Maar die toch van zichzelf nog moeten zeggen, ik ben een vreemdeling van het werk van uw genade. Heere, wordt u ze te sterk. Wil u hen zo uitdrijven tot de troon der genade, dat zij geen rust meer kunnen vinden voordat hun hart rust vindt bij u en in dat wondere werk van u, verklaard en toegepast door de Heilige Geest. Denk ook aan allen die met geestelijke vragen worstelen. U kent ze, u weet ook met wat voor vragen we worstelen. Heren, wanneer er onder ons zijn die van verre staan en wier harten naar hunkert, dat u door uw woord ook tot hun ziel zou spreken en hun hart zou vertroosten. Ach, wil u het doen en wil u geven dat uw neerbuigende zondaarsliefde, die ook in deze omstandigheden van de verloochening van Petrus blijkt, dat die aan hen getoond mag worden. En dat het vanavond duidelijk mag worden dat u zelfs onder de verloochening, onder de verzwaring van het lijden vanuit uw eigen discipelkring, bleef buigen. En dat u hen lief had tot het einde. Heren, wat is dat voor Petrus een onuitsprekelijk wonder geweest. Maar wat is dat ook, hoe langer hoe meer voor al uw kinderen, een onuitputtelijke bron van verwondering. Dat u nooit moe geworden bent en vol hart hebt tot het einde toe. Dat u nooit u van uw volk hebt afgekeerd tijdens de diepe zware gang waarin de ploegers op uw rug hebben geploegd. Maar dat u standvastig bleef tot het einde. Heere, wat heeft u bewogen? O, laat ons dat met verwondering mogen vervullen, wanneer we uit het heilskabinet van dit deel van het evangelie samen oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. En wil u geven dat deze dingen helder en duidelijk, schriftuurlijk en geestelijk voor ons mogen worden uitgesteld. En wil u het ook toepassen, onderwijs geven, bijzonder ook aan uw kinderen. Heere, geef dat ook in het licht van het te vieren heilig avondmaal, de dingen zoals die vanuit dit gedeelte van uw woord aan ons mogen worden voorgehouden, hun betekenis mogen krijgen. En wil u geven dat dat onderwijs ons brengen mag tot oprecht zelfonderzoek. Tot die bede doorgrond gij me. En ken mijn hart. en zie of er in ons een schadelijke weg te vinden zou zijn. Heere, wees u met de hele gemeente. We dragen opnieuw ieder en allen aan u op. Wil u zijn met allen die een moeilijke weg hebben te gaan of die in bijzondere omstandigheden verkeren. U weet alles wat nodig is. U weet ook wat ons leven beheerst. Geef, Heere, dat we het ervaren mogen dat u ons kent en van ons afweet. We denken deze avond ook aan het bredere kerkelijke leven. We smeken of u in onze kerken wilt wonen en wilt werken met uw Heilige Geest. Of u uw koninkrijk onder ons wilt uitbreiden. En of u zelf alles wat zich tegen uw koninkrijk verheft, te gronden wilt richten. Denk aan allen heren die uw woord mogen bedienen deze zondag. Aan predikanten en hoogleraren. Aan studenten en kandidaten tot de heilige dienst. Wil u geven, heren, dat het woord van deze zondag gezegend mag worden, waar zij ook het woord hebben uitgedragen of misschien wel op dit moment uitdragen. Wees bijzonder ook met de zieke predikanten. Er zijn er verscheidene ziek deze weken. Er zijn er een behoorlijk aantal overspannen, sommigen heel ernstig en al heel lang. Heren, we dragen hen aan u op. U weet hoe soms in stilte, zonder dat men daar ruchtbaarheid aan wil geven, geleden wordt en geworsteld wordt, soms ook in de pastorieën. En wil u geven, Heren, dat waar lange overspannenheid en langdurige ziekten en zorgen zijn, uw kracht en hulp mag blijken. En wil u geven dat bovenal deze dingen gebruikt mogen worden tot oefening in het geestelijke leven, tot bekering en tot een diepere ervaring van het werk van u. Wil u ook zijn met anderen die ziek zijn, korter of langere tijd? Heer, het is deze weken nogal eens gebeurd dat wij en andere predikanten geroepen werden om voor te gaan zondags en door de week, omdat anderen uitvielen. Laat het ons die nog dienen mogen en de gezondheid en de kracht en de stem mogen ontvangen om te spreken, een wonder mogen zijn dat we nog werken mogen. En wil u al het werk zegenen. Ook nu in onze tijd er zo ontzaggelijk veel is, wat op degene die in de volle bediening mogen staan afkomt. Persoonlijk, met betrekking tot de gemeenten, met betrekking tot het kerkelijke leven, dat niet in het minst. Met betrekking tot de hele geest van de tijd waarin wij staan. Heren, wil u geven dat we staande mogen blijven. En vooral ook staande mogen blijven vanuit uw woord en op de onwankelbare grond van dat woord. En wil u de arbeid niet ongezegend doen zijn in u de Heere. Ontferm u over alle kerken in ons vaderland waar men zoekt te leven bij het ontwijfelbaar en onfeilbaar getuigenis van uw woord. Wees u, Heere, met alle kerken waar grote moeiten zijn, waar verbrokkeling doorgaat, waar de verwatering als het ware als een vloed om zich heen grijpt en waar soms ook van hogerhand dingen beslist worden die als een juk worden ervaren waaronder men niet kan buigen om des gewetens wil. Heren, wil u geven dat al die dingen ten goede mogen keren. Wil u daartoe in ons goede vaderland een wederkeer geven tot u, buiten de kerk, maar dat zal toch altijd beginnen binnen de kerken. En wil u dan ons allen in kerkelijk Nederland de ware ootmoed en verootmoediging voor u leren en de wederkeer tot u, de levende God. En laat het dan zo mogen zijn, Heren, dat mensen daaronder en daarin tot bekering komen en dat uw volk verlevendigd en vernieuwd wordt. Heren, bewaar ons voor verder wegzinken en afgeleiden. Maar wil u geven dat er weer geur en kracht mag uitgaan, ook van uw erfenis en van uw kerk die u toch in deze lage landen bij de zee nog steeds hebt. Ach, we hebben het er niet naar gemaakt en we hebben ook bij onszelf geen redenen te zoeken waarop wij ons kunnen beroemen. Maar wij smeken, wil u het doen uit genade, redenen nemend uit uzelf in Christus Jezus. Denk ook aan ons vaderland. Wil u, Heere, onze regering gedenken, ons vorstenhuis, we dragen onze koningin met haar familieleden aan u de Heere op. Wil u in het Oranjehuis en ook in regeringskringen werken met uw geest. Wil u ons als land en volk terugbrengen tot uw woord en bewaren bij dat woord. En laat het zo mogen zijn dat ook het woord van u als een zuur deesem door de lagen van onze samenleving heen mag trekken. En dat het zo mag zijn dat dat woord waarvan zoveel bewijzen en afdrukken te vinden zijn in onze Nederlandse geschiedenis, ook in onze tijd mag blijven. Heere, neem de kandelaar niet weg en doof de kandelaar in onze lage landen niet uit, maar keer weder tot ons en tot onze kinderen. We hebben het niet verdiend, maar we smeken, wil u het doen uit genade. Wil u ons daartoe bijzonder in deze dienst bezoeken, want het geloof en de bekering en het geestelijke leven, ze komen toch genadig voort uit het gehoor van het woord. Heere, wil u dan het gehoor van het woord, de prediking van deze avond, daartoe gebruiken. Wil ons helpen wanneer we voor de derde maal vandaag het woord mogen uitdragen. En wil u geven dat we ook deze derde keer uw kracht en uw bediening mogen ontvangen. Heere, ook daar hebben we geen recht op. We kunnen ons niet beroemen of iets bij onszelf. Ook niet op de dingen die in het verleden liggen. Zelfs niet op roeping tot het ambt of wat dan niet. Maar onze ogen zijn op u. Heere, geef dat het uit genade geschonken mag worden. Omdat gij die geroepen hebt, de getrouwe zijt. Doe het daarom vanuit uw trouw en vanuit uw goedheid. Voor ons, zoals we hier samen zijn, uit genade. Amen. Psalm 69, de verzen 4 en 9 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. 130, het tweede vers aan het einde van de prediking. En heeft Petrus een les geleerd? We hebben vanmorgen gezien dat hij een les gekregen heeft van de Heere Jezus Christus. Toen de Heere Jezus zelf rondging om de voeten van de discipelen te wassen, gemeente. En daar was Petrus één van. En op de vragen van Petrus heeft de Heere Jezus laten zien en laten horen waarom hij de voeten van de zijnen waste. Als teken dat ze gereinigd moesten worden, niet slechts door water, maar door het bloed. En hij heeft ook gezegd, dat is een voorbeeld. Een voorbeeld wat ik u nalaat. Een voorbeeld dat zij ook zichzelf zouden verloochenen. Heeft Petrus een les geleerd? Heeft hij zich in de lijdensgang van de Heere Jezus Christus verloochend? Nee, hij heeft zich niet verloochend. Hij heeft zijn meester verloochend. En dat is een hemelsbreed verschil. Zoals we vanavond hopen te zien. Wanneer we nadenken over de verloochening van Petrus. En we letten op twee aspecten. Allereerst haar betekenis voor het leven van Petrus. En in de tweede plaats haar betekenis voor het lijden van Christus. De verloochening van Petrus. Ten eerste haar betekenis voor het leven van Petrus. En in de tweede plaats haar betekenis voor het lijden van Christus. We zijn wat verder gekomen in de lijdensgeschiedenis met dit hoofdstuk. De Heer Jezus heeft zich gevangen laten nemen. Nee, hij heeft zich niet verscholen achter de struiken of bomen in de hof, zodat de soldaten moesten zoeken. Hij heeft zichzelf aangeboden. Ziet, hier ben ik. En toen hebben de soldaten, Romeinse soldaten met wat dienstknechten uit het hoge priesterlijke paleis, de boeien aangedaan en hem meegenomen naar de raadzaal. Daar is hij verhoord. Eerst door Annas, de oude hoge priester, schoonvader van Caiaphas. In afwachting tot het hele Sanhedrin, 70 of 72 leden sterk, bijeengeroepen zou worden voor een nachtelijke zitting. En toen het Sanhedrin dan bijeen was, toen is het eigenlijke verhoor, het gerechtelijke verhoor begonnen. Jezus stond in de grote raadzaal in het hoge priesterlijke paleis, te midden van zijn aanklagers. Die zaal was open in de richting van een open buitenplaats. Daar stonden de dienstknechten, sommigen rondom een brandend vuur om hun handen te warmen, want het was een koude nacht. En als we dan goed kijken, dan zien we dat langzaam maar zeker nog meer mensen binnenkomen en in die open voorhof bij de dienstknechten en bij de soldaten komen staan. En als u goed kijkt, ziet u dat een van degenen die door de portierster wordt binnengelaten, dat is de discipel die Jezus liefhad, Johannes. De man die ook dit evangelie te boek heeft gesteld. Er staat hier in het woord van onze tekst dat hij verwanten of bekenden had in het hoge priesterlijke paleis en daarom eigenlijk wel meer daar kwam en ook zonder meer werd toegelaten. Petrus was met hem meegekomen. Maar die stond eerst nog buiten, want die kon of durfde niet zomaar naar binnen. Maar Johannes spreekt met de portierster en dan mag ook Petrus mee naar binnen. En dan kijkt die portierster eens goed als Johannes Petrus binnenbrengt. En ze zegt, zijt ook gij niet uit de discipelen van deze man? En Petrus zegt kortweg, ik ben niet. En loopt door. Zo begint de verloochening van Petrus. Hij ontkent dat hij een van de discipelen van de Heere Jezus is. Hij ontkent dat hij bij Jezus de Christus behoort. De man die zo gewaarschuwd is. De man die zoveel woorden van de Heere Jezus gehoord heeft. De man die zo enkele uren geleden bij de voetwassing zoveel onderwijs ontving. Ik ben niet. Hij gaat naar binnen en staat bij het vuur. Hij warmt zich samen met die andere dienstknechten en soldaten. En als hij daar zo staat en misschien met gespitste oren luistert, zo stellen we ons voor, naar het verhoor van de Heere Jezus Christus en naar de dingen die zij hem aandoen, dan stoot iemand hem aan en zegt, zeg, ben jij ook niet een van de leerlingen van deze? En hij loochent het en hij zegt, ik ben niet. En dan nog iemand, een knecht, die een verwant is van Malchus, degene die door Petrus zwaard is getroffen in de hof, zegt, uw spraak maakt u openbaar en heb ik u niet gezien in de hof met hem? En Petrus zegt het opnieuw, ik ken niet. Hoe kon het zo ver komen? Hoe was het mogelijk dat deze discipel van de Heere Jezus, die zo met ophef en met oprechtheid betuigd had, ik zal u niet verlaten en ik zal u niet verloochenen, toch de Heere Jezus 3 keer verloochend. Laten we de dingen zo vanuit de schrift wat samenvatten. En dan zijn er op zijn minst 3 dingen te noemen. Allereerst blijkt in deze hele geschiedenis dat Petrus op zichzelf te veel vertrouwde. Hij steunde te veel op zichzelf. En hij dacht te hoog van zichzelf. Hij zag niet wat onze psalmdichter zo dikwijls voorgezongen heeft vanuit het oude psalmboek. Ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Nee, hij dacht dat hij vanuit zijn liefde en vanuit zijn geloof en vanuit zijn trouw de meest trouwe discipel zou zijn van de Heere Jezus Christus. Hij steunde op zichzelf en vertrouwde op zichzelf. En gemeente, als wij op onszelf vertrouwen en op onszelf steunen, dan zijn we in het slechtste gezelschap. Want wij zijn voor onszelf alleen maar een gebroken, een gebarsten rietstaf. Daar kun je niet op steunen. Die gaat dwars door je hand heen en daar verwond je je ook nog aan. Bovendien, juist door zijn overmaat aan zelfvertrouwen, door zijn steunen op zichzelf, zag Petrus veel te weinig in hoe zwak van moed en klein van krachten, hoe zondig hij geweest was en bleef. O Petrus wist iets van zijn zonde en van zijn schuld. Had hij het niet uitgeroepen bij de wonderbare visvangst? Heere, ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Maar het leek wel toegesloten, het leek wel opgedroogd op deze ogenblikken. Omdat hij zo op zichzelf vertrouwde, zag hij zo weinig van zijn zonde en van zijn inklevende verdorvenheid. En daarom is het zo noodzakelijk dat Simon Petrus geluisterd had naar de woorden van de Heere Jezus, naar de waarschuwingen, En dat hij in het licht van die waarschuwingen van de Heere Jezus Christus zichzelf had onderzocht, zichzelf beproefd. Kijk, en daar worden wij vanavond ook toegeroepen om onszelf te beproeven en te onderzoeken. En als het dan zo is dat wij in het licht van dit deel van de Bijbel, dat vanavond onze aandacht vraagt, eerlijk moeten zeggen, ja, dat we ook nogal vertrouwen op onszelf. Gemeente, dan is het niet goed met ons. Dan zijn we of een vreemdeling van Gods genade, of wanneer we de genade van de Heere kennen, zijn we ver afgedwaald, net als Petrus in deze geschiedenis. En het is zo nodig dat we de oude woorden van het formulier ter harte nemen. Ten eerste bedenken en iegelijk zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf verootmoedige en mishagen. Kijk, daar keek Petrus overheen, omdat hij zichzelf te veel vertrouwde. Bovendien, en dat is het tweede aspect wat onze aandacht wel mag vragen, waakte Petrus niet en lezen we nergens dat hij bad. En dat terwijl de Heere Jezus zo even in de hof van Gethsemane met name aan Petrus en aan Jacobus en aan Johannes, de discipelen die het dichtst bij hem waren toen hij worstelde in die bange nood, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Toen had de Heere Jezus aan het slot tot Simeon Petrus en tot die andere twee met name gezegd, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En we zien het, als het ware, naar het leven getekend voor ons in deze geschiedenis. Nog maar even later, en Petrus, die eigenlijk de noodzaak kennelijk niet ingezien heeft om te bidden, we lezen er althans niets van. Petrus die niet waakt en niet bidt, hij glijdt uit en binnen een half uur tijd ongeveer is het zo dat Simon Petrus 3 keer zijn meester verloochend heeft. Dat is het tweede. In zijn zelfverzekerdheid waakt hij niet en bidt hij niet. En dan het derde. Terwijl hij in de hof nog bij de Heere Jezus was. En daardoor een van die 3 vragen nadrukkelijk aan herinnerd wordt. In de laatste met name. Heb ik u niet gezien in de hof met hem? Staat hij nu niet meer met Jezus, maar staat hij bij de vijanden van Jezus. Met de soldaten, zo lezen we eerder in de tekst. Met hen die zich bij het vuur warmden. Dus zonder erg, onbedacht, is het schaap Petrus afgedwaald door zijn zelfverzekerdheid en door niet te waken en te bidden. En als hij straks tot zichzelf komt en naar buiten vlucht, dan zal hij het ineens gezien hebben. En in plaats van met hem, ben ik terechtgekomen bij de vijanden. Dat kan zo onbedacht gebeuren, wanneer je zelfverzekerd en biddeloos en zonder te waken doorleeft. Dat je ineens tot je schrik ontdekt. En ik sta niet bij hem, maar te midden van zijn vijanden. Gemeente, wat zitten daar niet een lessen in? Allereerst voor degene die de Heere mogen vrezen. wat wordt ons hierin niet heel duidelijk een schilderij uitgetekend als het ware van hoe het soms zo heel geleidelijk en heel gemakkelijk kan gaan in het leven van Gods kinderen. Uitgegleden, weggedwaald, onbedacht, de herder verloren. Om en als we dan juist in een uur van voorbereiding geroepen worden om onszelf aan deze schriftwoorden te toetsen, dan moeten we het zeggen, Heere, ik ben net als Petrus. O nee, dan hebben we misschien niet openlijk de Heere verloochend met een eed gezworen, ik ken de mens niet. Maar die subtiele, geleidelijke gang, dat afdwalen en wegzwerven, omdat we te veel op onszelf vertrouwden en te weinig letten op de bronnen van zonde die in ons leven zijn, niet wakende en biddende waren, zijn we zo het spoor bijster geraakt. En in plaats van met de herder, zijn we in de wereld bij de vijanden terechtgekomen. En dat is in wezen precies hetzelfde als wat Petrus overkwam, wat zeg ik, als wat Petrus deed in die nacht waarin hij zijn meester verloochende. O, laat het wanneer het donker geworden is in uw leven, kind van de Heere, tot ootmoedig zelfonderzoek stemmen en zeggen, Heere, wat is de weg? Wat zijn de stappen waarlangs ik afdwaalde? Laat dat een zaak mogen zijn die u op de knieën brengt. In de ootmoed, opdat we onze zonden belijden, onze afdwalingen. En smeken, Heere, leer mij waken. Leer mij bidden te midden van de nacht der tijden. Ook in deze week van voorbereiding. Leer mij acht geven op uw stem. En niet al te hoog en niet al te zelfverzekerd verder gaan. Want Petrus, hij heeft het in deze diepe weg geleerd, zoals hij het later schrijft aan de gemeenten die hij dienen mag met zijn zendbrief. Wees met ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, de zelfverzekerden, die denken dat ze het zelf wel kunnen. Maar de nederigen, die geeft hij genade. En zo zit er ook nog een les in deze hele geschiedenis opgesloten voor degene die de Heere niet kennen. Want we moeten het toch ook maar heel eerlijk zeggen. Kijk, als Petrus nou, die man die zo dicht bij de Heere Jezus leefde, zo uitgeleed en zo zijn meester verloochende, hoe moet het dan wel met ons zijn? Hoe is het dan met die jongen op school of met dat meisje op die opleiding? Met iemand die al wat ouder is en midden in het arbeidsproces staat, uw taak hebt te vervullen. U hebt de naam dat u christen bent, u bent christelijk, u bent kerkganger. Maar hoe staat het met het uitkomen, met het belijden van de naam van de Heere Jezus Christus? O gemeente, wanneer wij onbekeerd zijn, dan is ons leven geen leesbare brief van Hem. Dan verloochenen we in grote en in kleine dingen zijn naam. Wanneer we onverschillig zijn onder onze onbekeerlijkheid, dan zeggen we, laat ons van hem wijken. Want aan de kennis van zijn wegen heb ik geen lust. Dat is nog erger dan Petrus. Dan verloochen ik hem openlijk. Of wanneer de weg van de genade en de weg van de bekering gewezen wordt, en ons wordt gezegd vanuit de verkondiging van het woord dat het bloed van Jezus Christus bij machte is om ons te reinigen van alle zonden, En we komen er niet mee in de nood en we gaan niet roepen, Heere, laat dat bloed dan ook zijn kracht mogen doen aan mijn hart en in mijn leven. Was reinig mijn gemoed. Ja, dan achten we dat bloed onrein, zegt de apostel in het 10e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Dan hebben we hem niet nodig. En dat is een van de ergste vormen van het verloochenen van hem. Nee, dan gaat het woord van vanavond ook aan u, ook aan jou, wanneer je onbekeerd bent, niet voorbij. Het schudt aan onze schouder. Het schudt aan ons leven. En het zegt, leer toch ootmoedig te buigen. Want God wederstaat de hoovaardigen, de mensen die het leven in eigen hand kunnen houden en die bij zichzelf op eigen krachten kunnen steunen. Maar de nederige geeft hij genade. Dat is dus de weg om vernederd te worden voor de Heere, om ootmoedig te worden voor de Heere. Om onze zonde en schuld voor de Heere te gaan belijden. Ja, zegt iemand, maar daar kom je toch zomaar niet. Nee, inderdaad, daar kom je zomaar niet. Maar dat wil de Heere ons nu leren door zijn woord en door zijn geest. En daarom is het zo nodig, jonge mensen en ouderen, dat wij leren bidden en leren smeken om de kracht van het woord en van de geest. Opdat de Heere door zijn woord en geest ons zou vernederen en zo plaats maakt in ons leven voor dat gezegende werk van de Heere Jezus Christus. En dat hebben we niet alleen nodig voor het eerst, als u nog onbekeerd bent, maar ook opnieuw vernederd te worden. En niet net als Petrus te steunen op jezelf en in je biddeloosheid ineens te ontdekken dat je staat bij de vijanden, afgedwaald. Kijk, dan kunt u het begrijpen dat straks als die haan gaat kraaien en volgens het Lucas-evangelie de Heere Jezus Christus Petrus aanziet, dat Petrus plotseling tot zichzelf komt. Onder die blik breekt zijn verzet en breekt zijn hart en hij vlucht naar buiten en weent bitterlijk. Ach, eigenlijk kun je dat toch nooit zonder ontroering lezen. Petrus ineens, als in een flits, doorziet hij het en buigt hij buiten het paleis in het stof van de straat zijn knieën en zegt, o God, ik heb gezondigd. Kijk maar, die verloochening van Petrus betekent natuurlijk niet alleen iets voor Petrus. Het betekent een donkere bladzijde in zijn leven. Het betekent verachtering in de genade. Het betekent dat hij het gunstig aangezicht van de Heere kwijt was. Het betekent dat hij het gebed en de waakzaamheid kwijt was. Maar het betekent ook iets voor de Heere Jezus. Want laten we niet vergeten, in de lijdensgeschiedenis gaat het ten diepste om hem, ook wel om mensen. Maar ten diepste gaat het allereerst om hem. En wat betekent dan dit diepe en dit pijnlijke gebeuren rondom die verloochening van Petrus voor de Heere Jezus? Wel, het betekent allereerst een verzwaring van zijn lijden. Dat is duidelijk. Want de Heere Jezus Christus is mens zoals wij, al had hij geen zonde. Met menselijke gevoelens en met een diepvoelend menselijk hart. En hij wordt verlaten in de hof van Gethsemane. Ze zijn alle weggevlucht. En als er dan nog twee komen die wanneer hij in de greep van het Sanhedrin is en straks gestompt en geslagen wordt, dan zijn er in elk geval nog twee die naar hem toekomen. Al is het van verre, al is het met schroom, er zijn er nog twee die hem niet volkomen verlaten, Johannes en Petrus. Maar die twee, en dan vooral die ene van die twee, Simeon Petrus, wat doet hij? Hij is niet bij de Heere Jezus om hem als het ware van verre met een blik en met een handgebaar nog tot steun te zijn. Nee, hij zegt het openlijk. Terwijl de Heere Jezus staat te getuigen voor de hoge priester. Wat vraagt ge mij naar mijn leer en naar mijn discipelen? Vraag het aan hen, want ik heb openlijk geleerd in uw straten en in de tempel. Vraag het aan degene die mij horen. Vraag het aan Petrus en zij zullen een eerlijk getuigenis geven van wat ik gesproken heb en wat ik verkondigd heb. En Petrus? Geeft hij daar in die buitenhof rondom het vuur een eerlijk getuigenis? Spreekt hij wel van de woorden en van de discipelen van de Heere Jezus? Wel, nee. Hij zegt het met een eed, dus met een vloek zouden wij zeggen. Ik ken hem niet. Ik ben niet één van die discipelen die bij de Heere Jezus horen. Ik ken hem niet en ik wil niets met hem te maken hebben. En ik wil ook niet bij degene behoren die bij hem zijn. Daarmee ontkent hij dat hij bij Jezus behoort. Daarmee ontkent hij dat Jezus de Christus hem tot zijn discipel geroepen heeft. Daarmee ontkent hij dat Jezus Christus hem zijn bijzondere liefde getoond heeft. Daarmee ontkent hij alles. En zo verzwaart Simeon Petrus het lijden en het sterven door zijn verloochening. Zoals de andere discipelen het lijden verzwaarden door Jezus de Christus alleen te laten, heeft Simeon Petrus het lijden nog dieper verzwaard door hem bovendien met een eed, met een vloek te verloochenen. Ik ken de mens niet. Gemeente, wat moet dat voor de Heere Jezus Christus geweest zijn? Dat zijn lijdensbeker niet alleen gevuld werd door de schimpscheuten van de dienaars van de hoge priesters en door de vuistslagen die hij in die zaal van Caiaphas moest ondergaan, maar dat zijn eigen discipelen, Petrus in kluis, zijn kroon hebben gevlochten, zijn beker gevuld. En zeg u het eens, is dat wel eens op u afgekomen dat ook onze zonden, zeker wanneer wij iets van de genade van de Heere kennen mogen, dat wij met onze zonden zijn doornenkroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld? Heeft dat u, die de Heere vrezen mag, wel eens laten zien hoe bitter de zonde is? Want de zonde wordt bitter wanneer wij onze zonde oprecht gaan leren kennen en belijden voor God. Maar de zonde wordt hoe langer hoe bitterder naarmate wij meer mogen zien van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Ach, dan wordt het brood gebroken aan de avondmaalstafel. Is het niet u die de Heere vreest? En als dan dat brood gebroken wordt in stukjes, is dat een teken dat zijn lichaam gebroken werd. En als die wijn wordt uitgegoten in de beker, is dat een teken dat zijn bloed vergoten werd. Door wie is het gebeurd? Nee, dat zijn de Joden niet. Dat is Pilatus niet. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld het lijden verzwaart. Dat kan soms op het avondmaal en bij het avondmaal gaan spreken. En dat is diep verootmoedigend. Want er gaat, laten we dat maar heel duidelijk zeggen, van het lijden van de Heere Jezus Christus voor het levende kind van God ook een diep verootmoedigende werking uit. Maar niet alleen. Want Simon Petrus, die Jezus lijden hier verzwaard heeft, die eigenlijk de beker van het lijden, de schuimende beker van de toorn van God, vult door zijn vloekspraak: ik ken de mens niet, ik ben niet. Simon Petrus zal het later ontdekt hebben dat de Heere Jezus Christus, ondanks Petrus en ook ondanks Johannes en ook ondanks Thomas en noemt u al de kinderen van God, al de discipelen en discipelinnen die er toen waren, maar op, ondanks hun verlaten en verloochenen, toch trouw bleef aan zijn opdracht. En ik denk, gemeente, dat daar juist in dit hoofdstuk door Johannes op gewezen wordt op een heel subtiele manier. Johannes geeft de verloochening van Petrus namelijk iets anders weer dan de andere evangelisten. Johannes zegt dat wanneer Petrus zweert dat hij de Heere Jezus niet kent, dat die woorden geluid hebben: ik ben niet. Terwijl de andere evangelisten zeggen dat Petrus gezegd zou hebben: ik ken de mens niet, geeft Johannes de woorden weer: ik ben niet. En als u dat leest in het verband van het hoofdstuk, dan komen daar twee gestalten vanuit het hoofdstuk op de voorgrond te staan. De allereerste en de allervoornaamste is de Heere Jezus zelf, die in het begin van het hoofdstuk zegt, wanneer de trawanten van de overpriesters op hem afkomen en wanneer ze hem willen arresteren, dan zegt de Heere Jezus: wien zoekt gij? Jezus van Nazareth, zeggen ze kortaf. En dan antwoordt de Heere Jezus: ik ben het. Dan steekt hij als het ware bereidwillig zijn beide handen uit en laat hij zich binden. Laat hij zich binden, nee, niet slechts door de soldaten, maar laat hij zich binden door het gerecht van de hoge God. Want in die soldatenhanden die hem grijpen, is het de hoge God die hem grijpt. Is het God zelf die de zonden die Christus hier op zijn rug draagt gaat bezoeken? Is het God zelf die op zijn zoon gaat toornen omdat hij de zonde van de zijne draagt? Jezus zegt: ik ben het. En als hij dat gezegd heeft, ik ben het, zegt hij, laat dan deze vrij uitgaan. Jezus biedt zich aan om in de plaats van Johannes en van Petrus en van Jacobus en van Maria Magdalena en van al die anderen de donkere lijdensnacht in te gaan. Hij zweert een eed: ik ben Jezus. Ik ken de mijne. Ik zal ze nooit verloochenen. En dan die tweede gestalte, u begrijpt het nu al, die vanuit dit hoofdstuk op ons afkomt, dat is in die duisternis van die buitenhof van het hoge priesterlijke paleis, Simeon Petrus. Hij zegt precies het tegenovergestelde van wat de Heere Jezus zei: ik ben niet. Ik ken hem niet, ik behoor niet bij hem. Terwijl Christus zich ervoor over had om voor zijn volk te lijden en te sterven, zegt Simon Petrus, ik niet. En dat is het rijkste evangelie. Want terwijl Jezus wist alle dingen die zouden gaan gebeuren, ook wist dat binnen enkele uren Simeon Petrus hem zou verloochenen en ze hem alle zouden verlaten. Hij zegt toch, en ik ken ze. Ik wil voor hen lijden. Ik ben het. Laat deze heen gaan. Gemeente, dat heeft Petrus in die donkere nacht niet verstaan. Hoogstens iets heel van verre door de nevels heen. Maar in die nacht was het vooral bij hem, ik heb gezondigd. Ik heb Christus verloochend. Ik heb gezegd, ik ken hem niet. Terwijl hij mij lief gehad heeft tot het einde. Maar later heeft hij het verstaan. Dat nu juist in die bereidwilligheid van Christus, in dat koninklijke, ik ben het. Christus laat zien dat hij ook voor Petrus wil lijden. En dat daarom ook een verloochenaar als Petrus vrijuit mag gaan. Kijk, wat een wonder als je daar iets van mag gaan zien. Want een van de grootste dingen in het lijdensevangelie is toch de vrijwillige bereidheid van Jezus Christus om deze smartengang te gaan. Om te lijden, om te bloeden, om te sterven. Voor wat voor mensen? Voor beste mensen, voor mensen met een hoop zelfvertrouwen, voor mensen met hun zakken vol met vromigheid. Nee, niet voor zulke mensen. Jezus Christus, zegt de apostel Paulus, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En daarom zegt Jezus, ik ben het. Voor een Petrus die zegt, ik ben niet. Voor een goddeloze. Kijk, en als er nou vanavond mensen in de kerk zijn die op hun eigen leven moeten schrijven, zo'n goddeloze, een verlorene, een zondaar, dat ben ik. Ach, mijn beste vriend, dan is er bij Christus raad. En dan is er bij Christus hoop. Dan wil hij degene die hem zoeken in al hun zielsverdriet niet verachten. En daarom als u hem zoekt en uw hart naar hem uitgaat in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Want hij heeft gezegd, ik ben, ondanks alle ik ben niet. En u voelt wel mee, het heeft bijzonder ook betekenis voor ieder die de Heere vrezen mag. En die soms met zijn of haar zonde de Heere zo vertorend en bedroefd. En net als Petrus het spoor door het ik ben niet kwijtraakte. Maar als dan Christus Jezus ons getekend wordt als de grote ik ben het. Ach, dan breek je hart toch. Dan zeg je, Heere, dat u hebt willen lijden en willen sterven voor zo iemand als ik. Zo'n goddeloze, erger dan Petrus. En dan zegt een kind van God, Heere, dat u mij niet moe wordt, dat u mij niet zat wordt. Met dat dwalen, met dat zwerven. En dat u het gezegd hebt voor zo een. Ik ben het. Ja, en dan is er ook nog een derde aspect en we moeten ons haasten om ook dat nog even te belichten. De Heere Jezus heeft geleden onder de verloochening van Petrus. Hij heeft voor Petrus, die hem verloochende, de weg tot het einde toe betreden. Maar tegelijkertijd, En onthoud u dat. Hij heeft er ook voor gezorgd dat die Petrus die hem verloochende teruggebracht werd. Want als de Heere Jezus voor Petrus gaat lijden en sterven, dan moet dat lijden ook vrucht dragen in het leven van Petrus. En dat betekent, dan moet die Petrus die zo openlijk zegt, ik ben niet, die moet ook terugkeren. Anders gezegd, tot inkeer, tot bekering komen. En dat gebeurt ook. In het Johannesevangelie wordt dat slechts aangeduid. De andere evangelieën gaan daar breder en dieper op in. Maar het staat er niettemin. Want dan als Petrus die derde verloochening heeft uitgesproken, dan lezen we, en terstond kraaide de haan. En dat is een woord wat ons meteen herinnert aan het woord van Christus zelf, toen hij nog met zijn discipelen rondwandelde voor zijn lijden en sterven. En toen hij herhaaldelijk Simeon Petrus eraan herinnerd heeft, eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge mij driemaal verloochend hebben. En de Heere Jezus heeft ervoor gezorgd, als de levende Zoon van God, dat die ene haan daar in Jeruzalem, midden in de voornacht, want zo laat was het nog niet, op dat ongewone uur begon te kraaien. Want het heelal staat onder zijn gebied. Al wordt hij geslagen, al wordt het bloed uit zijn lichaam geperst. Hij is nochtans de Zoon van God. En de haan kraait schor daar in de nacht door de straten van Jeruzalem. En Petrus werd indachtig. En zo lezen we in de andere evangelie, en naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Gemeente, dat zijn van die momenten in ons leven voor het eerst of opnieuw, die de Heere soms nodig acht. Om ons plotseling of meer geleidelijk te laten zien wie we zijn. En dan moet een afgedwaalde Petrus tot inkeer komen. Nee, de Heere vergeeft de zonde niet zonder het hart te vernieuwen. Als de Heere de schuld wil bedekken en wil verzoenen, dan gaat dat dwars door de bekering en door de beleving van de dingen heen. Dat staat overal in de Bijbel. En dan leer je het ook zien. Wat je misdreven hebt. Wat je gedaan hebt. Petrus moet in de schuld komen. En Petrus komt in de schuld. De eerste prik in zijn geweten is die kraaiende haan. En dan, ja, dan kan hij het dan niet meer uithouden in die hof. En hij vlucht naar buiten en hij bukt zich en hij snikt het uit. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Maar er was nog iets. Behalve die kraaiende haan. Lucas schrijft het. 22e hoofdstuk. Dat terwijl de haan kraaide, keek Jezus om. En Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Wat moet dat een blik geweest zijn. Een blik van stillijdend verwijt. Een blik waarin zichtbaar geworden is, Petrus, ik heb het alles gezien en gehoord. Petrus, heb ik het je niet gezegd? Maar dwars daardoorheen ook een blik. Waarin de Heere Jezus aan Petrus liet weten, ik heb u niet vergeten. En onder die kraaiende haan en onder die blik van de Heere Jezus Christus is Petrus verbroken. En die blik van Christus hield al een belofte in dat de Heere hem op zou zoeken. O, voor Petrus is dat een groot wonder geweest. En dat de Heere hem weer zou herstellen in zijn gunst en in zijn liefde. Dat de Heer hem weer zou herstellen in zijn ambt als discipel en apostel. Het was voor Petrus verzondigd. Maar de Heer zoekt hem op. En doet het hem ook ervaren. Kijk, weet u wat we nodig hebben? In ons persoonlijke leven. En ook met betrekking tot de viering van het heilige avondmaal, als we het daarop toespitsen mogen. Is dat we als een arme zondaar voor hem leren buigen. Maar daarbij, dat hij op ons neerziet. Dat hij ons vanuit zijn woord en door zijn geest aanziet. Dat zijn oog ons in gunst en liefde gadeslaat. Kijk, als dat zo is, dan kun je vol met zonde en ongerechtigheden zijn wanneer je naar binnen kijkt. Maar dan zeg je toch, maar de Heere denkt aan mij. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Of zoals het staat in die 130ste psalm. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, wie zal dan bestaan maar bij u? In die blik van die grote Christus is vergeving altijd geweest. Amen. We lezen nu zoals gebruikelijk het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, het gedeelte wat betrekking heeft op de voorbereiding. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal houden mogen, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van u voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die in die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar de geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van het formulier. Willen we nu samen in dankgebed de Heere zoeken. Heere, wij hebben samen deze dag uw woord mogen overdenken. We hebben ook het ernstige en toch zo liefdevolle gedeelte van het formulier mogen lezen. Wil u dat alles aan ons hart zegenen. Geef dat wij met wat het formulier ons voorhoudt deze week onszelf mogen beproeven. En dat we ook in het licht van de prediking van deze dag onszelf mogen onderzoeken. En leer het ons maar, Heere, voor het eerst en ook opnieuw een mishagen aan onszelf te hebben. Maar ook die zaligheid buiten onszelf te zoeken. In Christus Jezus. In die borg wiens lijdensbeker ook door onze zonde gevuld is. Heere, geef licht over deze dingen. Laten er veel werkzaamheden mogen zijn in het gebed. Om u de Heere achteraan te kleven. En wil u Heere zich over ons ontfermen. Denk aan allen die avondmaal mochten vieren. Geef hun een gezegende week. Waarin ze zichzelf mogen verliezen. En u over mogen houden. Wees met hen die niet aan kunnen en konden gaan. Heere, zou u in hun leven willen wonen en werken. En zou u bijzonder ook iemand die u vrezen mag, al staat hij of zij nog zo van verre naderbij willen brengen. En de banden willen verbreken die er kunnen zijn. Wil u zo deze week met ons zijn. Gedenk ons. Doe niet met ons naar onze zonde. Maar gij die het eenmaal gezegd hebt. Ik ben het. Wil u zich over ons ontfermen, ook deze week en komende zondag. We vragen het, terwijl we uw naam dankzeggen, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 17, het derde vers, ik zet mijn treden in uw spoor. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.